Een goede avond, broeders en zusters, vrienden. Fijn dat u gekomen bent. Fijn dat het koor ook gekomen is. Een man, een woord. En voor hen die er vanmorgen niet waren, ze zijn gekomen omdat ik hen uitnodigde. Omdat ze vorige week mee zongen in de dienst in Dinxperlo. En het was erg fijn. En toen heb ik gezegd, zingen jullie nog dit jaar in de gemeente? Nee, heb ik gezegd, want ik dacht nog, dan zeggen ze kerstliederen. Ik zei, daar heb ik niks aan, maar gewoon die liederen. Toen zeg ik, nou, dan nodig ik jullie uit om vanavond hier te zingen. Heel fijn dat u er bent. Shalom. Je dirigent zit boven. Dan moet je telkens naar beneden lopen, hè? Ja. Ja. Goed, genoeg gezegd. Fijn dat u er bent. We gaan eerst in stil gebed naar de Heer toe. Ook vanavond zijn we bij elkaar gekomen rondom de Heer Jezus. Het lam wat geslacht is. Het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht. Ook in dit avonduur aan deze plaats. Amen. We zingen met elkaar uit volle borst en met geheel je hart 7:22 Johan de Heer. 7:22. Met elkaar een zegen vragen, ik ga u voor een gebed. Wil u danken, Vader in de hemel, dat we andermaal hier aan deze plaats mogen vergaderen, deze dag. wil u danken dat u vanmorgen kennelijk in ons midden was. En wil u danken, Heere, dat u veel meer hebt om aan ons te geven als ons maar openstellen. U bent de God van de volheid. En Heere Jezus, u hebt gezegd, ik ben gekomen opdat je leven zal hebben en overvloed. En als we armoedig leven, Heere, of zoals we vanmorgen tegen elkaar hebben gezegd, op de vlucht gaan, dan bemerken we die volheid niet en dan leven we niet uit die volheid. En dan gaan we van klacht tot klacht steeds verder. Heere, wilt u vanavond in het bijzonder in ons midden zijn? Ik vraag een volle zegen voor ons zangkoor. Dank dat ze meewerken vanavond. Wilt u de liederen die ze ten gehore brengen, ja, zegenen, Heere, dat het ook tot ons hart komt. Maar ook in het bijzonder dat het tot eer en tot verheerlijking van uw naam mag zijn. En als we uw woord openen, Heere, en het is een ernstig woord vanavond, wilt u dat dan ook zegenen aan ons hart. En als hier iemand in ons midden is, die misschien wel meeloopt en meedoet, en ook wel meezingt, maar niet getekend is door u, niet verzegeld is met de geest, o Heere, laat hij dan vanavond, of zij vanavond mogen komen naar Golgotha's kruis. Want bij u alleen, Heere Jezus, begint het echte leven. Heer, wilt u zo alles maar wat in deze samenkomst gebeurt in uw handen nemen, opdat het mag zijn tot eer en tot verheerlijking van uw grote naam. We bidden ook vanavond in het bijzonder voor hen die er niet kunnen zijn. We hebben vanmorgen voor de zieken gebeden en ook vanavond willen we hen opdragen voor de troon der genade. Heere, bemoedig hen en indien het naar uw wil is, wilt u hen weer oprichten, zodat ze weer met ons kunnen opgaan, om ook aan deze plaats uw naam te eren en groot te maken. Wat zijn we bevoorrechte mensen, Heere. We zijn kinderen Gods en we zijn veilig in het holle van uw hand. Halleluja. Amen. We gaan nog een lied zingen en dat is lied 80 uit Johan de Heer. En we zingen daarvan het eerste en het tweede couplet. En daarna wil ik, we gaan niet te lang wachten, het zangkoor de gelegenheid geven om zich op te stellen. En dan gaan we graag naar jullie luisteren. 80, Johan de Heer, 1 en 2, elk uur, elk ogenblik, steun ik op u. Ja.
luxe, hè? Dat hoef je hier ook niet meer zelf te doen. Dat gebeurt gewoon voor je. Nee, we zijn heel blij dat we hier vanavond mogen komen zingen. In een nieuwe samenstelling met vrij veel nieuwe mensen erbij. Dat betekent ook dat er weinig gelegenheid is geweest om nog echt nieuw repertoire in te studeren. Alhoewel, we zingen vanavond zelfs nog een nieuw lied voor u. Wat wij nog nooit hebben gezongen. We beginnen met een bewerking van Psalm 46. Mocht u behoefte hebben, u kunt hem zo in uw Bijbel meelezen. Kunt u wel kijken of we precies zingen wat er staat. En het tweede lied is God is goed.
Het was fijn om deze liederen te beluisteren. God is goed. Ja, en jullie zouden bijna gaan dansen, maar doe dat maar niet hier. Want dan is het hek van de dam. We weten hoe dat gaat. Maar het is wel goed bedoeld, ja. Dan dans je hard. Maar God is goed, maar God is ook rechtvaardig. En we gaan vanavond een gedeelte lezen uit Gods woord. Dat is niet zo lieflijk. Maar het staat ook in het woord van God. Ezechiël 9. Ezechiël 9. En we lezen het hele hoofdstuk, want dat hoofdstuk bestaat uit 11 versen. Er staat boven het gericht over de inwoners van Jeruzalem. Toen riep hij, heb je het allemaal opgezocht, Ezechiël 9, ja? Ja, ik begon al te lezen, maar het is fijn als je meeleest en ook die Bijbel openhoudt. Toen riep hij, dat is de Heere, met luider stem te mijne aanhoren: treed nader, gij die aan de stad de straf voltrekken moet. Ieder met zijn verdelgingswapen in de hand. En zie, 6 mannen kwamen van de kant van de bovenpoort, die op het noorden uitziet, in ieder met zijn vernietigingswapen in de hand. En 1 man onder hen was in linnen gekleed en droeg een schrijfkoker aan zijn zijde. Ze kwamen nader en gingen staan naast het koperen altaar. De heerlijkheid van de God van Israël nu had zich opgeheven van de cherub waarop ze rusten en zich begeven naar de dorpel van de tempel. En hij riep de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg. En de Heere zeide tot hem: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. En tot de anderen zeide hij, te mijne aanhoren: trek achter hem aan door de stad en slaat neer en ontziet niet. En heb geen deernis, grijsaards, jongelingen, jonge meisjes, kleine kinderen, vrouwen. Moet gedoden, verdelgen, maar niemand die het teken draagt, mocht ge aanraken. Bij mijn heiligdom moet gij beginnen. En toen begonnen ze bij de mannen, de oudsten, die zich voor de tempel bevonden. En hij zeide tot hen: verontreinig de tempel en vul de voorhoven met de gedoden. Gaat heen, slaat neer in de stad. En toen ze nu bezig waren met neer te slaan, ik was achtergebleven, wierp ik mij op mijn aangezicht en schreeuwde het uit en zeide: ach, Heere, Heere, gaat gij nu heel het overblijfsel van Israël verdelgen door uw grimmigheid uit te gieten over Jeruzalem? En hij zeide tot mij: de ongerechtigheid van het huis Israëls en van Juda is uitermate groot, zodat het land van bloedschuld vol is en de stad vol van rechtsverkrachting. Want zij denken: de Heere heeft het land verlaten en de Heere ziet het niet. Daarom zal ik ook niet ontzien, geen deernis hebben, hun wandel zal ik op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was en de schrijfkoker aan zijn zijde droeg, bracht bericht: ik heb gedaan zoals gij mij bevolen had. Tot zover de schriftlezing, een ernstig woord. De Heere zegen ook de overdenking van dit woord. Maar voordat we dat met Gods hulp willen doen, gaan we eerst een geloofslied zingen. Dat is goed. 197 uit Johan de Heer. 197, volle verzekering, Jezus is mijn. Onder het zingen van dit lied worden uw gaven ingezameld. De eerste collecte is bestemd voor de arbeiders hier aan deze plaats. En de tweede collecte is bestemd voor het gebouwfonds. Ik beveel ze allebei hartelijk bij u aan. De Heere zegen u en uw gaven. Na de verkondiging willen we als antwoord zingen 224 uit Johan de Heer. Uw kleed moet wit zijn als de sneeuw, bereid je voor Gods komst. Broeders en zusters, we hebben een ernstig gedeelte gelezen vanuit toch wel dat prachtige profetische boek Ezechiël. De apostel Petrus die schrijft in zijn brief: het einde aller dingen is nabijgekomen. En dan roept hij ons op: kom dan tot bezinning en wees nuchter, opdat gij, wat dan? Confereren en nog eens confereren, opdat gij kunt bidden. Als er iets nodig is, dan zijn het in deze ernstige tijd bidders. Mensen die op wacht staan en hun taak weten te vervullen. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Nou denken een heleboel mensen dat is het einde van de wereld. Maar zo is het niet. Als de Bijbel spreekt over het einde van deze dingen, dan gaat het in de eerste plaats om, er komt een einde uiteindelijk aan dat lijden en het zuchten van de schepping. Er komt een einde aan de verwerping en de verstrooiing van Israël. Er komt een einde aan de zogenaamde volkerenorde zoals we het zo lang gekend hebben. Maar er komt ook een einde, en dat kan ieder ogenblik aanbreken, aan het tijdperk van de gemeente hier op aarde. We mogen elkaar toeroepen: Jezus komt. Ja, hij komt spoedig. Als dit tijdperk van de gemeente ten einde is hier op aarde, dan zal de wereld verzinken in de nacht. En de antichrist kan zich dan ook pas openbaren op een bijzondere wrede wijze. In dat tijdperk zal men een teken ontvangen. Een teken 666, het getal van de mens. En als je dat teken niet bezit, dan kan je niet kopen of verkopen. Maar ik herhaal, de gemeente zal dat tijdperk niet meemaken, want geprezen zij zijn naam, dan zijn wij al boven. Het tijdperk van de antichrist zal dus beginnen als de gemeente is weggenomen hier van de aarde. Dan zullen Gods gerichten over dit planeetje uitbarsten. De dag des Heren, de dag van zijn gerichten, is dan aangebroken. En wie zal dan nog bestaan als deze dag aanbreekt? Wel, het nu voorgelezen gedeelte nu bevat een toch wel ontzagwekkende profetie die Ezechiël, de profeet Gods, de banneling aan de rivier de Kebar ontving. Het is eigenlijk een Maranatha-boodschap. Het is een profetische boodschap. Het is ook een evangelisatieboodschap. Dit afschrikwekkend gericht heeft in de eerste plaats betrekking op het toenmalig Israël. Ik kom daar straks op terug. Maar dat gezicht wat we hebben gelezen, dat gericht ook, wat Ezechiël mocht zien, wijst ook heen naar de eindtijd. Ezechiël was de profeet die de verwerping van Israël mocht aankondigen. Maar Ezechiël was ook de profeet, dat is zo wonderbaar, die op een machtige wijze het totale herstel van Israël mag aankondigen. En dat begint vanaf hoofdstuk 36. Maar weet u, broeders en zusters, en ik wil het herhalen, dat Ezechiël 9 is ook typerend en is een foto naar deze eindtijd. Zoals hier, profetisch, het gericht over Jeruzalem, over Israël staat beschreven, zo zal straks de gehele wereld, zij die Jezus niet hebben willen erkennen, door de gerichten van God beroerd worden. Ik weet wel, een heleboel mensen houden daar niet van, maar dat gebeurt wel. Hoofdstuk 9 laat ons zien aan de ene kant de ontzetting van de gerichten Gods en aan de andere kant de verwondering over de genade Gods. Want Ezechiël zag dit gezicht. Hij zag de mannen van het verderf volgens de aanwijzing van de goddelijke rechtvaardigheid rechts en links slaande. Dat is het gericht, vers 5 en 6. Terwijl hij, Ezechiël, ongedeerd bleef staan te midden van dat gericht. En dan roept hij verbaasd uit in vers 8. De oude vertaling zegt dat wat duidelijker. En ik was overgebleven. Dat is de genade. Dat is de genade van God. Nooit valt de betekenis van het behoud van eeuwig verderf ons helderder in de ogen dan wanneer het onszelf betreft. Dat is de genade inderdaad op zijn groot. En ik was overgebleven. Lieve mensen, de dag zal aanbreken dat u het ook zal uitroepen. O, ik ben gespaard. Terwijl anderen werden weggerukt. En u zegt misschien, ja, dat weet ik nu al. Ik heb het toch gezongen, volle verzekering, Jezus is mij. Ach, dat is heerlijk als je het weet. Maar over de genade van God zult u, jij en ik, toch verwonderd zijn op die dag. Want wie zijn wij? Het gericht over deze wereld zal straks aanbreken, zo waarachtig als het gericht over Jeruzalem, over Israël toen is voltrokken. Zo waarachtig zal de Heer Jezus straks als de rechter deze wereld die hem heeft verworpen en blijft verwerpen veroordelen. Ezechiël mocht dit gericht aankondigen. En dat is geen gemakkelijke zaak. Nee. Oordeelsprofeten zijn nooit zo geliefd. Maar hij mocht ook verkondigen, en dat is zo wonderbaar, de genade van God. In Ezechiël 18 vers 25 bijvoorbeeld, daar moest hij neerschrijven, zou ik hem welgevallen hebben aan de dood van de goddelozen? Luidt het woord des Heren? Nee, veel hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. En in datzelfde hoofdstuk in vers 32, waarom zou gij sterven? O huis van Israël, ik heb geen welgevallen aan de dood van de zondaar. Daarom bekeer je en leef. Kijk, dat mocht Ezechiël ook aankondigen. O geliefde gemeente, in deze eindtijd hebben we dezelfde opdracht. U en ik. Nee, niet alleen ik, maar u en ik. We hebben dezelfde opdracht. We mogen verkondigen, en we moeten eigenlijk verkondigen, dat straks de oordelen van God deze wereld zullen treffen. Maar er is een ontkomen. Bekeer je en leef. Weet je wat nodig is in deze tijd? Dat zijn profeten. Profeten zijn brood nodig. Dat wil zeggen, roepstemmen Gods. Ezechiël was ook een priester. Je kunt het lezen in het eerste hoofdstuk. In Ezechiël 1 vers 3. Alleen als we als een priester van God, dat wil zeggen, als kind van God, de boodschap verkondigen, dan verrichten we onze priesterdienst ten volle. De priester staat en stond tussen God en het volk. Ook u, jij, ik. We staan tussen God en deze wereld. Juist in deze eindtijd. U, niet iemand anders en niet een engel. U moet de mond van Christus zijn. Alleen u kunt in deze eindtijd, door je profetisch getuigenis, anderen nog van het oordeel redden. Pas wanneer kon Ezechiël gaan spreken? Pas dan wanneer hij geconfronteerd werd met de heerlijkheid des Heren. Ik wil dat heel even lezen hoor. Ik maak het u verder niet zo moeilijk. Maar hoofdstuk 1, vers 28, als ik het goed heb. Vers 28. Even kijken, hoofdstuk 1, vers 28. Nee. Hoofdstuk 1, ja. Vers 4, sorry hoor, vers 4. Daar staat: en ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur omgeven door glans daarbinnen. Midden in het vuur was wat eruit zag als blinkend metaal. En in het midden daarvan was het gelijk op de vier wezens. Ezechiël krijgt hier een blik in de hemel. O broeders en zusters, pas wanneer je een blik in de hemel mag werpen, als je geconfronteerd wordt met de heerlijkheid des Heren, als je een geopende hemel beleeft, kan je een getuigenis doorgeven aan een ander. Jij kunt dan alleen een roepstem des Heren zijn, dan wanneer je wandel ook is in de hemel. U gebruik maakt van die geopende hemel. Dan kunt u spreken niet alleen van de liefde Gods, maar ook van zijn heerlijkheid en van zijn heiligheid en van zijn alomtegenwoordigheid. Wat zijn dus de voorwaarden voor zulke een roeping? Ik herhaal, die geopende hemel beleven. En ten tweede, het gehele woord van God aanvaarden. Ezechiël kreeg de opdracht in hoofdstuk 3 om dat woord van God op te eten. En ten derde, uw wachtersplaats moet je innemen. Als een bidder gaan staan voor het aangezicht des Heren. En ten vierde, alleen het woord van God verkondigen. En niet allerlei verhaaltjes en anekdotes. Daar heeft de wereld geen behoefte aan. We gaan nu terug naar dat ontzettend gericht wat beschreven staat in Ezechiël 9. U moet thuis eens lezen met aandacht hoofdstuk 8. Daar leest u de schandelijke afgodendienst die Israël toen in het geheim bedreef. Ze krenkte de Heer God. Daarom de straf die in hoofdstuk 9 zo onverbiddelijk werd toegepast, was volkomen rechtvaardig, daar de Heer hen meermalen had gewaarschuwd. God maakte de mens moeilijk om verloren te gaan. Het was dus geen onverwachts gericht. Toen de Heer zijn kastijdende hand over hen uitstrekte. En als hier iemand is die Jezus niet kent, zal het, als u op die weg verder gaat, ook niet onverwachts komen, zo ge u niet bekeert. U bent zeker deze avond gewaarschuwd. Weet u, wanneer ik die ontzettende dingen lees in mijn Bijbel betreffende die eeuwige scheiding van God voor de mens die Jezus niet heeft aanvaard, van de worm die niet sterft en van de knersing der tanden, de hel, wat wil dat nou zeggen? Nee, er wordt niet zoveel over gesproken, maar de Bijbel spreekt daar wel over. De hel wil zeggen eeuwige vroeging. Ik had kunnen behouden worden, maar ik heb het niet gedaan. Als ik die dingen lees in mijn Bijbel, ja, ik moet u zeggen, dan word ik wel eens een beetje neerslachtig. En ik weet wel dat sommige mensen, ze zullen ook hier aanwezig zijn, die vinden het juist in deze eindtijd toch wel uit de tijd en ouderwets Maar zolang ik het leven nog heb, en dat zal niet zo lang zijn als de Heer niet voor die tijd komt. Zolang ik het leven hier nog op aarde bezit en ik mag nog prediken, zal ik u het gehele woord van God verkondigen. Er zijn mensen die willen zelfs op de plaats van God gaan zitten, op Gods rechterstoel en zeggen, de straffen die de Heere oplegt, ach, die zijn veel te zwaar. Dat is onmogelijk. Is dat dan een God van liefde? Dat hoor je dan nog wel veel. Weet u, ik kan de omvang van Gods toorn niet meten. Dat hoeft ook niet. Maar hoe het zij, ik ben ervan overtuigd dat hij rechtvaardig zal zijn. Geen nodeloze smart zal een van Gods schepselen worden opgelegd. Zelfs zij die voor eeuwig verloren gaan, ze zouden zich toch niet in de hemel thuis voelen, zullen niet meer ontvangen dan de rechtvaardigheid eist. Niet meer dan zij moeten erkennen verdiend te hebben. Het gericht wat hier geschiedt over Jeruzalem wordt voltrokken door 6 mannen met verdelgingswapens in de hand. Vers 1. Ach, geliefde gemeente, dat alles wijst heen naar de nacht, ik herhaal het, die zal straks aanbreken over deze wereld als de gemeente is weggenomen. Deze nacht zal beginnen als God in de persoon van de Heer Jezus Christus, het Lam, de 6 zegels laat openen. Openbaring 6. 6 mannen met verdelgingswapens. Ten tweede, u moet goed opletten. Voordat dat oordeel begint, gaat daar iets aan vooraf. Vers 2 spreekt ons, we hebben het gelezen, van een man in linnen gekleed met een schrijfkoker aan zijn zijde. Een man te midden van die 6. Te midden van de oordelende machten. Vers 2. Wie is die man? Dat is Jezus. Dat is Jezus, onze heiland. In linnen gekleed. Ze staan nog bij dat koperen altaar, zo lazen we. En dat koperen altaar spreekt ons, ook oudtestamentisch, van de genade Gods. En die genade van God is ten volle geopenbaard op Golgotha's heuvel. Let wel, ze blijven nog even staan, die 6 mannen. Er moet toch wat gebeuren? Vers 4, zo hebben we het gelezen. Daar staat in vers 4, en de Heere zeide tot hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden der mannen die zuchten en kermen over al de gruwelen die daar bedreven worden. Er staat eigenlijk de oorspronkelijke aan de mensen, geef aan die mensen een teken. Wel, het gericht wat straks zal aanvangen, wordt dus voorafgegaan door een scheiding tussen de goddeloze en tussen Gods kinderen. De man met linnen bekleed moet dit doen. En zolang hij hiermee bezig was, mochten de 6 mannen met hun verdelgingswapens hun werk niet beginnen. Wat leren we hieruit? Wanneer God zich gereed maakt om deze wereld te oordelen, om zondaars te straffen, dan vergadert hij allereerst de kinderen Gods in een veilige plaats. En dat is de vaste regel bij de Heere. Noach moest eerst met zijn gezin de ark in en toen kwam het oordeel. Geen vuurstraal mocht op Sodom neervallen zolang Lot er nog in was. De Heer die bewaart de zijne met de grootste zorg. En wanneer Christus komt om gericht te houden, hebben Gods kinderen, onthoud het goed, niets te vrezen. Ze worden bewaard, de Heer Jezus heeft het zelf gezegd, en hij kan niet liegen. Ze worden bewaard voor de uren der verzoeking die straks over de gehele wereld zal komen. Openbaring 3. De man in het linnen kleed moest een teken geven. Eigenlijk staat dat er niet, teken. Er staat een ander woord, eigenlijk een andere letter. Er staat hier touw. Touw, dat is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. En de letter touw heeft de vorm van een kruis. Dus die mensen die getekend werden, werden getekend met het kruis. Is dat niet wonderlijk? Ik heb wel eens gesproken over de gelijkenis van de parel met grote waarde. De parel die gezocht werd. En die parel, dat zijn de gelovigen, de kinderen Gods, die gezocht worden door de Heer Jezus. Maar weet u, een echte parel is te herkennen. Er is namelijk een speciale loep en ook een speciale lamp. En als je zo'n parel onder de lamp legt, dan komt daar een kruis naar voren. Wonderlijk, hè? Je hebt ook cultivé-parels. Misschien zijn hier zusters. Ik denk niet dat jullie echte parels hebben. Maar misschien heb je een cultivé-snoertje gehad. Van je man of van je verloofde. Zo'n cultivé-parel. Dat is net een echte parel. Want van buiten is het ook echt parel. Maar van binnen is het een bolletje. Wat in de oester wordt gebracht. Als je zo'n cultivé-parel onder die loep legt, dan zie je dat kruis niet. Wonderlijk, hè? Een teken van het kruis, de touw. Dat moest de man geven die in linnen gekleed was. Die touw is in het Grieks de letter chi. En dat is een X. En dat is de eerste letter van Christus. Daarom zie je dat wel eens ook afgebeeld, X, als het gaat over de Heer Jezus Christus. Ik wil u vragen vanavond, waar gaat het om? Bent u al getekend door de man met het linnen kleed? Bezit u het teken van het bloed al, de teken van het kruis? Want het scheidings- en het schiftingsproces is nu gaande. Indien op dit ogenblik de bazuin zou klinken, bent u dan onder degene die opgewekt worden tot heerlijkheid? Zult ge hen tegemoet gaan? Zult ge en kunt u zeggen, rondom mij bleven duizenden achter in het oordeel, maar ik ben overgebleven. Let wel, dit oordeel was aan een middelaar toevertrouwd. De man in linnen gekleed, die de heilige tekende aan hun voorhoofden. Maar hij was het ook die het oordeel uitvoerde en liet uitvoeren. Hij was dezelfde, want hoofdstuk 10, u moet dat maar lezen, vormt één geheel met hoofdstuk 9. En leest u maar vers 2 en 4 van hoofdstuk 10. Daar staat: en hij zeide tot de man in linnen gekleed, ga tussen de wielen onder de sjerp en vul uw handen met vurige kolen van tussen de sjerps en strooi die uit over de stad. En voor mijn ogen ging hij daarheen. O broeders en zusters, de heerlijkheid van God woonde nog tussen de sjerps. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van God rustte nog op het verzoendeksel, ziende op het bloed. En zolang die lichtglans daar nog op rustte, werd het oordeel niet voltrokken. Want God veroordeelt niet in Christus. Oordeelt niet als hij het bloed ziet. Mag ik het zo zeggen, straks wordt die bloeddeksel weggenomen en dan is er geen houden meer aan. Want Johannes die schrijft
dat de Heer Jezus een verzoening is geweest. Is voor onze zonde, maar niet alleen voor de onze, maar ook voor de hele wereld. De wereld leeft nog en mag nog leven op grond dat de Heer Jezus het al volbracht heeft. Zijn bloed heeft gestort. Maar straks als die bloeddeksel wordt weggenomen, als die genadetijd voorbij is, dan is het te laat. Nu lezen we: de heerlijkheid van God hief zich op van de cherub, waarop zij was, tot de dorpel van het huis. En toen was het oordeel nabij. Voor degene die niet in Christus Jezus zijn, is God een verterend vuur. Dezelfde man, ik herhaal het, die met zijn pen de uitverkorene tekende, verzegelde, we zouden zeggen verzegelde met zijn heilige geest, wierp daarna vurige stenen op de stad en liet de zes mannen van het oordeel hun gang gaan. Er staat in mijn Bijbel: de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de Zoon overgegeven. De man in het linnen kleed, de dienstknecht. Ik ken geen waarheid die erger is. Mens zonder Christus, denk hier aan. Dezelfde Heer die op Golgotha voor u stierf. Dezelfde die nu uw redder wil zijn. Dezelfde die u wil tekenen. De man in het linnen kleed. Diezelfde straks over u het oordeel uitspreken. Is de Heer Jezus je redder? Of zal hij uw rechter zijn? Als u Jezus ontmoet, en de Heer verhoede het, als uw rechter, zult u roepen: bergen valt op ons en heuven bedekt ons, voor het aangezicht, voor het oog van hem die op de troon gezeten is. Openbaring 6. Weet u, het is dat aangezicht. Het zijn de ogen van onze heiland die over u hebben geweend. Het is het aangezicht dat met bloed druppels bedekt was door de doornenkroon. Het zien op dat aangezicht, het zien van die ogen, zal dan voor u de grootste beschuldiging en veroordeling zijn. Groter dan elk ander oordeel. Nog een enkel punt. Het oordeel begon bij het heiligdom, zo hebben we gelezen, bij de oudste. Stel je eens voor dat de dag des Heren dit land, deze stad, vandaag zou bezoeken. Waar zou de Heer beginnen? Ja, wij zouden denken in de huizen van zonde, waar de zonde bedreven wordt. Nee, er staat hier: begin bij mijn heiligdom. Het oordeel zal beginnen, en schrik niet, bij de zogenaamde predikant en de zogenaamde ouderling en de zogenaamde diaken en de onderwijzer van de jeugd, bij de leden van de kerk. Wat zegt Petrus in 1 Petrus 4 vers 17? Want het is nu de tijd dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het bij ons begint, wat zal dan het einde zijn van hen die ongehoorzaam blijven aan het evangelie? Dat wil zeggen, het oordeel van God zal beginnen bij hen die uiterlijk wel meedoen en meebidden en meezingen en meepraten, maar innerlijk de Heer Jezus niet toebehoren. Het oordeel zal beginnen bij hen die zeggen dat ze leven, maar ze zijn dood. Begin bij mijn heiligdom. Dat woord is ontzettend. Voor hen die zichzelf en ook anderen bedriegen. Kunt u het zeggen met Ezechiël? Ik ben overgebleven. Wie ontkwam er nu aan het oordeel? Dat is toch ook belangrijk. Wie waren nou die getekenden? Die getekenden. Door de man met het linnen kleed. Lees nou eens even vers 4 met mij. En de Heere zeide tot hem: trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en maak een teken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over alle gruwelen die daar bedreven worden. Begin bij mijn heiligdom. Wie ontkwam er aan dit oordeel? Mensen die kermen en zuchten. Ja, wat betekent dat nou? Wil dat nou zeggen dat we in het zwart moeten gaan? En dat we altijd moeten huilen en moeten treuren? Nee, ze zuchten en ze kermden en ze weenden niet over zichzelf, maar over de gruwelen die bedreven werden in de stad, in de wereld. Dus ik bedoel er echt niet mee dat we de hele dag als kind van God moeten huilen. Maar we mogen ons als Gods kinderen over vele dingen verblijden. Maar als de waarachtige liefde in uw hart is uitgestort. Ja, maar hoe moet ik dat zeggen? Dan bezien we met dezelfde blik van liefde deze wereld. En dan wil ik aan u vragen, als je de wereld bekijkt, ook de christen, zogenaamde christelijke wereld, zijn er dan bij u nog wel eens tranen? Zucht je er nog wel eens om? Ik moet u zeggen, er zijn genoeg dingen om te zuchten, als het naar ons toe komt. Enkele weken geleden, toen hadden we de tv aan. De moraalridders. Ik weet niet of u er wel eens naar kijkt. Niemand dus. Oh, de moraalridders. En wie werd er tot moraalridder uitgeroepen? Joep van 't Hek. Ik zal maar niet zeggen hoe de man zich openbaart. Want dan zondig ik misschien. Zo'n man wordt in de evangelische omroep verheven tot moraalridder. Daar gaan we naartoe. En onze NCRV, is er ook een christelijke omroep, mede opgericht door Johan de Heer. Daar komt telkens die beelden naar ons toe. Vier foto's. Ik geloof. Denk je, nou fijn hè? In mensen. Huilen we er nog wel eens om, broeders? Of vinden we het heel gewoon? En doen we eigenlijk misschien gewoon maar mee? Tot slot, wat deed de profeet toen hij was overgebleven? Hij wierp zich op zijn aangezicht, vers 8, en schreeuwde het uit. Hij schreeuwde het uit. Heere, gaat u nou alles veroordelen? O, dit gebed van de profeet kon niet meer verhoord worden. Het was te laat. Maar het ons gebed nog wel. O kind van God, zie om je heen. De wereld gaat haar ondergang tegemoet. Ik ben geen pessimist, maar een realist. Als u uzelf ziet, dan moet u het uitroepen. Wat een genade. U hebt mij getrokken. Ik ben overgebleven. Ik mag u oproepen, bid voor de wereld. Bid ook voor de zogenaamde christelijke wereld. Bid voor uw omgeving. Bid voor uw kinderen. Bid voor uw man, voor uw vrouw, die misschien nog niet behouden is. Nu is het nog tijd. Smeek de Heere of hij uw kind nog redt. Uw vriend, het is zo'n groot wonder dat u gered bent. Straks in de hemel zult u zien dat uw gebed niet te vergeefs is geweest. Ik dacht dat we ons in de hemel over drie dingen zullen verwonderen. Ten eerste, dat we daar velen zullen zien die we er nooit hebben verwacht. Ten tweede, dat daar menig een aanwezig is van wie wij dachten hij hoort er niet bij. En ze zijn er wel bij. En ten derde zal onze eigen tegenwoordigheid het grootste wonder zijn. Het grootste wonder, de grootste genade, is toch nog altijd: ik ben overgebleven. Ik ben gered. Ik wil aan u vragen, bent u met God verzoend? Ik ken u niet allemaal. Bent u gewassen in het bloed van het lam? Hebt u het teken ontvangen? Bent u verzegeld met de Heilige Geest? Kunt u het straks zeggen? Ik ben overgebleven? Zo niet. De man in het linnen kleed staat nog bij het altaar. Het kruis is nog opgericht. Als u nu naar hem toekomt, komt hij naar u om u teken te geven, de verzegeling met de Heilige Geest. En we worden verzegeld met zijn geest totdat hij komt. Bereid mij, Heer, om voor uw troon te staan, want uw kleed moet wit zijn als de sneeuw. Dat gaan we zingen, de eerste twee coupletten van 224.
Drie liederen in dit blokje. Zingt een danklied tot de Heer, een oogstlied dat tegelijkertijd een Maranatha-lied is. Een heel klein liedje, drie coupletjes maar, het heet Amen. En tot slot een lied uit een musical over Paulus, waarin Paulus, en hij spreekt even in het meervoud daar, als het ware terugkijkt op zijn leven voor zijn bekering en kijkt wat het verschil is en dat uitzingt. Ik vind het zelf altijd een heel indrukwekkend lied.
Thank you.
Nou, hebben ze gezongen of niet, hè? Ja. En er kunnen meer leden bij, dacht ik niet. Altijd, ja. Het is niet zo'n lange repetitie, een klein uurtje. In de vooravond, woensdagavonds. En misschien ook degene die eerst hebben meegezongen, een beetje af zijn gehaakt. Je bent toch hartelijk welkom bij dit koor. Genoeg gezegd. Zullen we samen danken? Heren, we willen u danken aan het eind van dit samen zijn. We mochten de boodschap brengen. Geen zoete boodschap was het, heren. Een ernstige boodschap. En terwijl je het brengt, dan is er dikwijls strijd. Want de duivel wil niet dat we deze dingen noemen. Maar u bent onze redder of u bent onze rechter. Er is geen tussenweg. We willen u danken dat uw woord daarin duidelijk is. En als hier iemand in ons midden is die nog nooit gekomen is naar u toe, dan bid ik voor hem of voor haar in ons midden dat men het niet zal uitstellen, maar vanavond nog de toevlucht zal nemen tot u. Dan begint het echte leven. Dank voor het koor dat mee mocht werken, heren. Zegen ook verder hun bediening als ze hier en daar een lied ter ere en tot glorie van uw naam mogen zingen. We danken u dat u verschillende bedieningen geeft, ook in de gemeente. Wilt u ook die bedieningen zegenen op een bijzondere wijze. We zien op, heren, ook voor de week die begonnen is. Wil ons maar helpen, wil ons maar leiden en heel dicht bij u houden. Dan is het goed. Amen. Wij gaan nog ons slotlied zingen van 21 supplement. Dat is 421 glorieklokken. Daarvan zingen we het eerste, het tweede en het vierde couplet. 1, 2, dan de zegenbede en daarna het vierde couplet na de zegenbede. Vader zegen, zingen we het vierde couplet. We mogen het hart verheffen tot God. We gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u zij, met jou zij en blijven. We zijn verzegeld. Totdat Jezus komt. En ieder die naar hem uitziet, op hem hoopt, zeggen met mij amen.